Deze week vertelt Simon hoe hij op zijn 29ste op het punt stond om te gaan trouwen. De bruidsjurk was nog net niet uitgekozen toen hij toch nee zei tegen het huwelijk. Hij gooide radicaal zijn leven om, op zoek naar meer. Gedreven door interesses die hij nooit echt durfde onderzoeken, ontdekt hij nu in Amsterdam langzaamaan wie hij echt wil zijn. Zowel op de dansvloer als in bed. Dit is De Liefde van Nu. Nou, Simon.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Ja.
Waar begint jouw verhaal?
Zo, dat is een goede vraag. Sowieso, mijn verhaal begint in Hengelo. Dat is waar ik geboren ben. In Hengelo had ik een vriendin. Daar woonde ik mee samen.
Hoe oud was je toen je samen ging wonen?
Toen ik samen ging wonen, 24.
Waarom gingen jullie samen wonen?
We hadden een leuke relatie met elkaar. We waren een jaar samen en een hele fijne verhouding tot elkaar. En we hadden het idee dat we met elkaar ook wel oud gingen worden. Dus ja, dat voelt als een logische stap op dat moment.
Kun je, als je terugdenkt aan de gelukkige tijd van die relatie, wat is dan wat je te binnen schiet?
Ja, dat klikte gewoon heel goed eigenlijk tussen ons. We hadden eigenlijk nauwelijks echt ruzies of zo. We hadden hooguit een keer een meningsverschil of een discussie ergens over. Maar ja, daar kwamen we altijd weer sterker uit. We konden altijd uiteindelijk tot een punt komen dat we elkaar weer heel goed begrepen.
Hoe ontwikkelde die relatie zich?
Die relatie die heeft wel wat ups en downs gekend. Dat eigenlijk een beetje met mijn gedachten te maken, zeg maar. Ik had eigenlijk het idee dat het er toch niet helemaal was, of zo, op de een of andere manier. Zonder dat ik per se heel goed de vinger op kon leggen wat dat dan was. Maar ik wilde daar eigenlijk niet aan toegeven, want ik kon geen reden bedenken waarom niet, want we hadden het hartstikke fijn samen. Maar dat heeft de eerste 4 jaar geduurd en op een gegeven moment was ik daar ook een beetje klaar mee met die gedachte. Ik dacht, ja, wat zit ik nou moeilijk te doen en mijn kont te draaien de hele tijd. Ik kan geen reden bedenken waarom dit niet goed is en niet zou kunnen werken. Dus ik wilde ook gewoon er 100% voor gaan.
Het was gewoon een irritant stemmetje waarvan je dacht, kop dicht.
Ja, exact. Ja, zo voelde dat. En op het moment dat ik dus besloot om daarvoor te gaan, heb ik ook voor gekozen om haar ten huwelijk te vragen. En dat voelde ontzettend goed. Ik voelde dat ik daar op dat moment volledig achter stond. Ja, het gaf ook onze relatie eventjes echt een nieuwe impuls. Dat gezegd hebbende, we hadden ook op dat moment een huis gekocht. 3 maanden daarvoor hadden we een handtekening gezet onder een koopcontract voor een huis. Ja, uiteindelijk zijn we wel uit elkaar gegaan. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat als je zulke serieuze stappen neemt, dat je in één keer toch een soort van aan het denken wordt gezet, weer opnieuw van, hey, is dit het nou?
Maar wat gebeurde er precies? Want je was gelukkig, je hebt uit een huwelijk gevraagd, in volle overtuiging.
Ja.
Je had al een huis gekocht, dus de logische stap was dat jullie zouden trouwen en in dat huis zouden gaan wonen en kinderen zouden krijgen binnen een aantal jaar.
Ja. Ja, wat er gebeurde was dat zij eigenlijk ging twijfelen. Ja, als je de verhalen zoals je het achteraf weet een beetje naast elkaar ligt, dan is eigenlijk het moment dat ik dacht van, nou, nu ga ik er volledig voor, was ook het moment dat zij een beetje is gaan twijfelen aan die relatie. En dus ongeveer 4 maanden nadat ik haar ten huwelijk had gevraagd, kwamen een beetje de soort van scheurtjes erin, zeg maar. Dat ik merkte van, hey, ik kwam niet meer zo goed met haar in contact. En er was steeds minder intimiteit. En dat was voor mij aanleiding toen om het daar ook over te hebben. En toen bleek dus, toen vertelde ze dus uiteindelijk van, ja, ik heb, ja, dat zij nu ook gedachten had over of dit eigenlijk wel het toekomstplaatje was wat ze in gedachten had.
Waarom twijfelde zij?
Op dat moment wist ze dat niet. We hebben het daar heel veel over gehad, maar dat wist ze niet. Maar waar we het achteraf was over hebben gehad, was dat zij toch eigenlijk een veel grotere kinderwens had dan ik.
Was de huwelijksdatum al vastgelegd?
Ja. Die lag al vast, ja.
En was er al een bruidje op onbestel?
Nee, dat nog niet. Nee, we hadden echt alleen nog maar een datum gepland. En dat zou precies 2 jaar na het aanzoek zijn. het voelde op dat moment heel erg kloppend. Want ondanks dat ik zeg maar de knoop doorhakte, was het denk ik misschien eerder voor haar wel ook een soort van opluchting. Want ik weet eigenlijk niet meer zozeer of we dit nou zo hebben uitgesproken, maar mijn gevoel erbij was wel dat ik een knoop doorhakte die zij eigenlijk niet durfde door te hakken, zeg maar. Dus,
wanneer kwam bij jou de opluchting?
Ik weet niet of je zozeer van opluchting zou kunnen praten. Het voelt voor mij niet per se als het juiste woord. Het was meer dat ik bijvoorbeeld wel al op het moment dat onze relatie bergafwaarts ging, dat ik voor mezelf al wel een soort van andere toekomst voor me zag. Ik merkte dat op het moment dat zeg maar een soort van de mogelijkheid zich weer opende dat we misschien wel allebei weer onze eigen weg zouden gaan, dat bij mij meteen gedachten opbracht van oh, nou dan lijkt het me leuk om ook weg te gaan uit Hengelo. Om ook nog eens een keer ergens anders te gaan wonen en een nieuwe plek te ontdekken. Wat me denk ik echt aantrok om naar een andere plek te gaan, is omdat ik op zoek was naar meer mensen die een beetje hetzelfde in het leven stonden als ik. En dan denk ik bijvoorbeeld aan dat ik het al in Hengelo heel erg leuk vond om aan yoga te doen bijvoorbeeld. Ik ging wel eens naar yoga, meditatiegroepen en dat soort dingen. Ik had al van best wel jong af aan een soort, nou laten we zeggen, spirituele interesse. Laten we dat woord er maar even ingooien. Alleen in Hengelo vond ik daar eigenlijk nooit echt netwerk in. Dus ik ging daar wel naar yogalessen, maar doorgaans was ik daar dan samen met mensen die wat ouder waren, die door een fysiotherapeut of zo waarschijnlijk waren gestuurd, omdat het waarschijnlijk wel goed was voor hun lichaam. Maar ik deed dat met een overtuiging. En niet alleen omdat ik denk dat het goed is voor mijn lichaam, maar ook voor mijn geest en al dat soort dingen.
Waar ging je naartoe?
In Hengelo bedoel je?
Nee, waar ging je naartoe toen je uit Hengelo verhuisde? Welke stad
ging je ben naar Amsterdam verhuisd, ja.
Wat vond je daar?
Nog veel meer dan alleen maar yoga, ja. Ik denk dat het een maand duurde ongeveer voordat ik ook aesthetic dance vond in Amsterdam.
Wat is dat?
Ja, aesthetic dance is eigenlijk een soort intuïtief dansen. En je zou het kunnen zien als een soort stapavond, maar dan anders eigenlijk. Ja, je kunt het eigenlijk helemaal niet zien als een soort stapavond. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar misschien om een beeld te vormen. Maar ik zeg altijd, het is bewegen op geluid. Want ja, als je over de grond wil rollen of gewoon op de bank wil zitten, dan is het ook goed als dat is wat op dat moment goed voelt. En er zitten een paar guidelines, zullen we maar zeggen, aan die waar iedereen zich aan houdt. En dat is dat we geen bedwelmende middelen gebruiken. Dus het is een nuchter feestje, zullen we maar zeggen. Er wordt niet gepraat, wat ook heel interessant is. En er wordt doorgaans op blote voeten gedanst. Verder is alles mogelijk.
Wat geeft dat jou? Wat gaf het jou? Wat leerde het jou over je lichaam, over je seksualiteit misschien?
Nou, het leerde mij ten eerste heel snel dat ik een bepaalde vrijheid in mijn lichaam miste. Ik vond het bijvoorbeeld een van de dingen wat ik nog heel goed kan herinneren van een van de eerste aesthetic dancers waar ik was, is dat ik het echt moeilijk vond om met mijn armen in de lucht te dansen. Dat op de een of andere manier blokkeerde dat of zo in mijn lichaam. Dus ik ben een stuk vrijer geworden in mijn lichaam. En ja, ik zou zeggen dat het me ook dichterbij een soort community heeft gebracht met mensen die op een hele andere manier in het leven staan dan wat ik gewend was. En misschien ook wel waar ik altijd naar op zoek was. En op een gegeven moment stond er een klein meisje naast mij met een hele grote glimlach, die een soort van contact met mij maakte. En die een soort samen met mij begon te dansen. We waren aan het springen en aan het doen en rondjes aan het draaien. En eigenlijk helemaal over de dansvloer aan het zwieren, zomaar zeggen. Het was al heel leuk. Maar op een gegeven moment kwam er wat rustigere muziek op. En ja, op dat moment kwamen wij ook wat dichter bij elkaar. Ik legde een hand op haar rug of op haar borst. Ik weet eigenlijk niet meer precies, maar in ieder geval rond de hoogte van haar hart. En op dat moment voelde ik eigenlijk een hele soort van, er kwam een hele intense sensuele, seksuele energie op dat moment. Er was een hele grote aantrekkingskracht tussen ons. En wat ik zag, zeg maar, aan haar lichaam fysiek, was dat haar lichaam een soort van begon te trillen. Haar lichaam bewoog, zeg maar. En ik was op dat moment alleen maar een soort van flabbergasted. Ik had nog nooit zoiets gezien als wat daar gebeurde.
Wat deed het? Wat deed het met je?
ja, het eerste wat gebeurde bij mij was, waren gedachten van, oh, is dit wel goed, weet je wel? Gaat het wel goed met haar? Maar vrij snel had ik wel in de gaten dat het heel goed met haar ging. Sterker nog, aan wat ik aan haar kon zien, leek het wel alsof ze een orgasme had of zo. Ja, eigenlijk ook. Dus dat wat je ziet als je met een vrouw in bed ligt, zullen we maar zeggen. En heel intiem bent met iemand. Alleen het enige wat ik nu deed, was dat ik haar aanraakte op, nou ja, wat ik zeg. Ik weet niet meer of het haar rug of haar borst was, maar in ieder geval rondom haar hart. Dus ja, dat was een hele... Dat was een hele maffe gewaarwording eigenlijk, dat op dat moment gebeurde. En toen ben ik, het eerste wat ik daarna heb gedaan was, ik ben even gaan zitten. Want ik dacht, ja, ik was echt gewoon een soort van door overrompeld. Zij kwam nog even naar me toe om een soort van te checken of het goed met me ging, zeg maar. Of ik oké was. Dus ik zei het niet, maar ik gebaarde, ja, ik ben oké. Maar nou, ik moet het gewoon eventjes laten bezinken. Dus... maar ik was wel heel nieuwsgierig naar wat het nou was. Dus ik had zelf wel zoiets van, nou, ik zou eigenlijk wel eens met haar willen praten. En het eerste wat ze aan me vroeg was of ik vrijgezel was. Nou, dus ik was sowieso al overrompeld door de hele situatie. Maar dit was niet de eerste vraag die ik had verwacht. Normaal gesproken, dan heb je het over andere dingen.
Namelijk?
Ja, weet ik veel. Wat doe je? Hoe kom je hier vaker? Weet je, dat soort dingen. Maar de tweede vraag die ze me stelde, was of ik wel eens tantrische seks had gehad. En of ik dat met haar zou willen proberen.
En wat gebeurde er toen?
Wij zijn toen naar huis gegaan. Ik heb haar meegenomen naar mijn huis. Nou, dat was ongeveer 20 minuten fietsen. En tijdens dat fietsen hebben we het gehad over wat dat dan eigenlijk is.
Vertelde ze jou? Had je
wat zij mij vertelde, was dat... tantrische seks, daar heb je geen doel mee. En waar, zeg maar, in de meeste gevallen als je seks hebt, in ieder geval in mijn ervaring, bestond seks meestal uit, nou, je begint misschien met wat zoenen, uiteindelijk doe je wat seksuele handelingen, wat voorspel, hè, misschien met je handen of met je tong of whatever, en uiteindelijk komt de penetratie en dan komt de man klaar en dan is het feest afgelopen. Voor mij was dat eigenlijk best wel een problematische vorm, omdat ik best wel vaak bijvoorbeeld een probleem had met het krijgen van een erectie. En als ik al wel een erectie kreeg, dan en er kwam penetratie, dan kwam ik heel snel klaar. Ik heb haar dat ook verteld, onderweg naar huis, want ik was inmiddels op een punt waarop ik dacht, ja, weet je, dit overkomt me nu elke keer. Ik kan wel net doen alsof het niet zo is, maar kan het ook gewoon van tevoren vertellen. Hey, dit is waarmee ik soms struggle. Dat was eigenlijk allemaal onbelangrijk geworden, want het zeg maar die standaard volgorde die ik net benoem, die was niet meer belangrijk in deze vorm. We gaan gewoon naar huis. We zien wel wat er gebeurt. Als we alleen knuffelen is het goed. Als we wel seks hebben uiteindelijk is het ook goed. Alles daartussenin is ook goed. Maar laten we gewoon plezier hebben samen.
Wat dacht jij?
Het was onwijs bevrijdend. En het mooie was zelfs dat al die problemen, hè, die ik net beschrijf, die waren opeens geen probleem meer. Want alles deed het perfect die avond. Ik ben niet per se van mijn problemen af. Noem het nu problemen, klinkt een beetje zwaar misschien. Maar destijds was het voor mij best wel een ding. Het was iets wat me best wel onzeker maakte.
Had je dat ook al tijdens die eerste relatie?
Ja, niet altijd, maar dat gebeurde ook, ja, toen. Ja.
En toen jij in het begin zei, er was weinig intimiteit, was je toen ook bang dat het daardoor kwam?
Nee, maar het was niet per se... ik had wel dat ik ergens onbewust het idee had dat er meer zat nog in seks. Ik weet nog dat ik met mijn partner toen wel eens gesprekken had. Vaak was dat dan na de seks. Dat we het dan wel eens hadden over, oh, we zouden dit en dit wel eens anders willen doen. Misschien meerdere standjes proberen in één sekspartij. Of mijn vorige partner en ik gebruikten allerlei verschillende soorten standjes. Maar eigenlijk was er altijd tijdens één sekspartij maar één. En dat was dan ook vaak best wel snel klaar.
En heb jij een relatie nu met deze vrouw, ja, met dit meisje? Hoe oud is zij?
Zij is 37.
En hoe belangrijk was dat voor jou? Bleek dat voor jou te zijn, dat die wereld open ging?
Ja, dat, wat ik zeg, dat heeft mijn kijk en mijn beleving van seksualiteit fundamenteel veranderd. Ja.
En wat ik dus wel interessant vind, is of deze rijkdom aan seks ook een rijkdom aan relatie oplevert. Dat je relatie daar ook rijker mee wordt.
Ja.
En op wat voor manier?
Nou, het is heel verbindend. En dat zit eigenlijk niet eens... Dat zit niet eens per se in de seks. Maar dat zit eigenlijk nog veel meer in het bewust samen ademhalen. En een bepaald soort oogcontact maken.
Maar jullie doen ook boodschappen met Albert Heijn, zou ik maar zeggen.
Soms wel, ja. Als we wat leuks gaan doen in een weekend. Ja,
dan, nee, maar ik bedoel, jullie doen ook nog wel andere dingen dan die tantra-seks.
Ja.
Nee, maar ik vroeg me dus af of dat het feit dat jullie die rijkdom, zullen we het dan maar even noemen, met die tantra-seks, of dat dan zijn uitstraling heeft op het boodschappen doen bij de Albert Heijn, zal ik maar zeggen.
Ja, nou ja, weet je, want oogcontact kun je ook maken in de Albert Heijn.
Dat is
bijvoorbeeld, ik was toevallig gisteren nog met haar, nou ja, dat was dan in de Jumbo, niet in Albert Heijn, maar dat is ook een supermarkt. En op een gegeven moment, ik loop dan even een andere kant op, want ik pak eventjes een paar dingen die we nodig hebben. En dan zie ik haar in het gangpad lopen en dan kijk ik er even na zo. En dan ziet ze aan mijn ogen, ziet ze dat ik haar bewonder. En ik zie aan haar dat iets met haar doet. En ja, dat zijn een soort van die kleine speelse dingen. Weet
maar
je wel?
En wat heeft dat dan met tantra-seks te maken?
Nou, een ander voorbeeld is misschien nog leuker. Wij kunnen bijvoorbeeld op een strand liggen of zoiets dergelijks. En we kunnen met onze kleren aan zo een soort van innig naar elkaar kijken en een bepaalde blik uitstralen of iets dergelijks, dat we letterlijk allebei in ons hoofd een soort van seksueel contact hebben. En ik geloof ook dat mensen om ons heen kunnen voelen dat er iets gebeurt tussen ons, wat ze misschien niet helemaal begrijpen, maar dat er iets gebeurt. En dat voelt voor ons heel fijn en heel intens, terwijl we helemaal geen seks hebben. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een waarschuwing gehad in de sauna, dat we te intiem waren. Maar het enige wat we deden was dat onze vingers elkaar aanraakten. Dus we hadden gewoon een soort van elkaars hand vast. En blijkbaar hebben mensen om ons heen dat een soort van opgevat als een aanstootgevend. Ja, waar wij wel een beetje om moesten lachen, maar we snappen het ook wel.
Denk je nog wel eens aan die eerste periode in Hengelo? Met samenwonen met deze vrouw?
Ja, dat denk ik nog wel eens aan terug. Ja, maar dat voelt echt als een ander leven.
Maar stel dat je dit nou zou moeten vergelijken, wat je nu hebt met deze vrouw, met waar we mee begonnen, die verhouding met die eerste vrouw. Kan je dat überhaupt vergelijken? Kan je zeggen dat je nu gelukkiger bent? Kan je zeggen dat je nu wijzer bent? Wat zou je erover kunnen zeggen?
Ik geloof zeker dat ik wijzer en gelukkiger ben op dit moment dan dat ik toen was. Maar ik denk dat dat niet per se te maken heeft met... ik denk dat dat niet alleen met mijn relatie te maken heeft. En de dynamiek met elke vrouw is anders. Maar je kunt dat niet per se vergelijken. Het is niet dat de een beter is dan de ander.
Heb jij met deze vrouw nu een monogame relatie?
Nee.
En waarom wil je dat? Waarom wil je ook intiem zijn met anderen?
Ja, wij willen gewoon graag het leven ten volste leven. En we hebben het idee dat dit daar een onderdeel van is.
Denk je wel eens, ik ben de dans ontsprongen. Stel je voor dat ik dat toen, als ik inderdaad getrouwd was, dan had ik dit allemaal nooit geweten.
Ik ben, met wat ik nu weet, ben ik heel gelukkig met hoe het gelopen is, ja. Ja. Maar ja, ik zou niet willen zeggen dat mijn leven niet ook heel rijk had kunnen zijn met hoe mijn leven toen was.
Precies, dat was mijn laatste vraag, namelijk, had je ook gelukkig kunnen zijn zonder dit allemaal te weten?
Vast, ja. Maar ik denk wel dat dat nu een stuk moeilijker is. Het heeft vooral te maken met dat ik geloof in de stijl waarop ik mijn leven leef nu. De manier waarop ik mijn leven leef, ik geloof dat dat de manier is waarop ik het wil leven. En zeker op dit moment denk ik niet dat ik nog zou settelen voor een monogame relatie.
Dit was De Liefde van Nu, de laatste aflevering van dit seizoen. Maar we zijn er in september weer. Ik wens jullie allemaal een heel fijne zomer. En mocht je intussen nog mooie verhalen voor ons hebben, mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Tot in september.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.